Geliefde gemeente, letten wij op de tweede zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus, zondag 2. Daar staat boven van des mensen ellende. Vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord luidt uit de wet Gods. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord dat leert ons Christus in een hoofdsom in Matthäus 22. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Het antwoord luidt, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Letten wij op een liefdevol God en een liefdeloos schepsel. Een liefdevol God en een liefdeloos schepsel. In vraag 2 werd gesproken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat ons nodig is daar iets van te weten door het geloof. Willen wij ook die troost deelachtig zijn? Zodat die troost niet zo onbepaald daar ligt, maar troost voor mij zou zijn. Ik heb toen sterk benadrukt dat je die dingen niet uit elkaar kunt trekken. Stukje ellende, stukje verlossing, een stukje dankbaarheid. Dat je ook het een niet als een soort voorwaarde voorop kunt stellen. Dat het niet voor niets is dat de eerste vraag ons bepaalde bij de troost in leven en in sterven. Kortom, dat ellende, verlossing en dankbaarheid behoren bij die ene troost. En nu gaat de Heidelbergse Catechismus in die tweede zondag afdeling spreken over de kernbron van de ellende, van mijn ellende, van mijn zonde. U voelt, er volgt nu een nadere verklaring van dat stukje waar gezegd werd, ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En ik hoop dat we, u en ik, dat we allemaal iets van mogen leren. En dat er ook enig weten, geloofswetenschap mag zijn van de dingen waar het hier over gaat. Er wordt gevraagd, hoe weet je dat nou? Dat je ellendig bent, dat je een zondaar bent. Er moet toch ergens iets zijn waardoor dat aan het licht komt. Dat is nou eenmaal zo in het leven. Als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. Er wordt natuurlijk verschillende antwoorden gegeven op die vraag, waaruit ken je nou je ellende? Dan wordt er gezegd, kan gezegd worden, nou ja, dat kun je in de krant lezen. Je kunt de radio horen, je kunt de televisie zien. De hele wereld is vol ellende. En als je dat allemaal ziet, nou, dan begrijp je iets van wat onze ellende en onze zonde is. ander zegt, ja, dat voel je. Dat voel je in je geweten. Een mens voelt het wel, of dat hij goed of kwaad doet. En naar die stem moet je luisteren. Die innerlijke stem. Nou wil ik de waarde van het geweten helemaal niet onderschatten, maar ik wil het toch ook niet overschatten. Een geweten wordt gevormd door de omgeving, grotendeels. Waar je in opgevoed bent. Wat je als goed of kwaad hebt leren zien. Maar je merkt ook in het leven dat die gewetens allemaal verschillend zijn. De een mag dit wel en de andere mag dat niet. Wat door de een als kwaad ervaren wordt, wordt door de ander als heel gewoon beschouwd. Daar komt nog bij dat volgens de Bijbel kunnen wij ons geweten ook toeschroeien, wordt het genoemd. Als een mens lang genoeg over zijn geweten heen gaat, dan op een bepaald moment, dan in een bepaalde fase, dan zegt dat geweten niets meer. Dan ben je eraan gewend. Het geweten protesteert niet meer. En wat eerst zonde voor je was, waar je eerst uit concludeerde dat je niet deugde, dat zegt je dan niets meer. Dat kun je ook in de Bijbel vinden. Paulus, dat weet je, dat was een vervolger van de gemeente van Christus. Hij had een welbehagen in de dood van Stefanus. Hij blies dreiging en moord om de gemeente van Jezus van Nazareth te verwoesten. En dan zegt hij later dat hij dat met een goed geweten gedaan heeft. Zijn geweten was zo gevormd dat hij meende werkelijk daar een gode welbehagelijk werk mee te doen door die sekte van Jezus van Nazareth, uiteindelijk toch een sekte in het Jodendom, naar zijn oordeel, om die sekte indien mogelijk uit de kerk en van de wereld weg te doen. Dan zie je hoe een mens ook, zeg niet dat het voor God een goed geweten is, maar dat een mens met zijn geweten gewetenloze dingen kan doen in het licht waar een andere tegenaan kijkt. En boven alles waarmee God er tegenaan kijkt. Je voelt, je mag dat geweten heus niet, hoef je niet uit te doven, helemaal niet. Maar het is toch typerend dat de Heidelberger dat geweten niet als de kernbron noemt van onze ellende. Ook niet bepaalde dingen waarvan wij bijvoorbeeld weten, ja, dat is waar, ik heb toen of toen gestolen, gevloekt, of echtbreuk gepleegd, geroddeld. Dat wordt ook niet gezegd. Terwijl dat ook vrij algemeen en populair is, dat wij, als het gaat over het feit dat wij zondaren zijn, en we moeten dat illustreren, dan, ja, dat is waar. Nou, als daar nog aan denk, hoor, waar ik toen overhoop gehaald heb, en hoe ik toen leefde, en wat ik toen allemaal durfde te besteken, ja. En zo kun je ook een bepaalde ellende kennis trachten te creëren door in je leven te gaan rakelen en te kijken wat komt er uit de bus. En dan zijn er al licht dingen waarvan je nog wel de overtuiging hebt dat het niet goed was, dat het zonde was, dat het verkeerd was, niet naar de wil van God. Maar al die dingen, die worden hier niet genoemd. Hier wordt met uitsluiting, zou je bijna zeggen, van alle andere dingen gezegd. Nee. Je moet niet naar je eigen kijken. Je moet eigenlijk ook niet naar de buurman kijken. En naar de wereld. Maar naar de wet van God. Dat is de enige kenbron, de zuivere kenbron dan, van onze ellende. En daar moet je in kijken. Als in een spiegel. En dan in die spiegel van die wet van God, daar kun je in zien, als je tenminste kijken mag, wie je bent. Want al die andere spiegels die wij maken, die zijn een beetje aan de doffe kant of, ja, we maken er een lachspiegel van of zo, weet je wel, maar het is zo onbetrouwbaar. Het is zo weinig rechtlijnig. Het is zo, ja, zo wisselend. In iedere eeuw en voor iedere opvoeding en in ieder mensenleven, dat is zeer variabel. Al die meningen, al die gedachten. Maar de wet van God niet. De wet van God is een eeuwig geldende wet. Is een wilsopenbaring van God. Het is iets van God zelf. Hoe hij erover denkt. Hoe hij erover oordeelt. En daarom wordt gezegd uit de wet van God. Daaruit ken ik mijn ellende. Wat is dat, de wet van God? Nou, die horen we iedere zondag voorlezen. En misschien thuis nog wel eens. En dan kun je zeggen, ja, maar die woorden, wat hebben wij nou nog te maken met een os of met een ezel? Maar dat is natuurlijk ergens onzin. Het gaat om de inhoud, het gaat om de betekenis, het gaat om de bedoeling van die heilige wet van God. Nou wilde ik meer nog misschien dan gewoonlijk een bepaalde nadruk leggen deze middag. Een nadruk, een klemtoon die ik altijd wel gezocht heb en getracht erin te brengen. Maar die de ene tijd duidelijker voor je ligt dan de andere tijd. En ik hoop dat daar iets van op ons overkomt. En dat de Heere geeft dat het met elkaar mogen volgen. Er staat in de Romeinenbrief, want dat antwoord hier, waaruit kent u uw ellende, uit de wet God, dat is uiteraard gefundeerd in de Bijbel. Want er staat in de Romeinen geschreven, door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is de kennis der zonde. Vroeger nam ik nog alles als voorbeeld. Als er geen wet is, dat je niet zonder licht mag rijden, dan ben je ook niet strafbaar. Dan ben je ook niet in overtreding. En zo zijn er een legio wetten. Als je die allemaal zou wegdenken, dat die er nou niet waren. Ja, dan kreeg je ook geen bekeuring. Dat beeld heb ik wel eens gebruikt ter illustratie van die tekst uit de Romeinenbrief. Door de wet is de kennis van de zonde, van de overtreding. Als er geen wetten zijn, nou ja, dan is er ook geen overtreding. Nou, dat beeld, dat kan tot op zekere hoogte natuurlijk nog wel gebruikt worden, maar ik wil dat nu expres niet gebruiken. Weet je waarom? Weet je waarom ik dat moeilijk vind? De strekking die ik erin bedoelde te leggen was wel goed. Hè, waar geen wet is, is geen overtreding. Maar kijk, je krijgt zo gauw deze gedachte. Dat die wet van God ten diepste niet anders is dan bijvoorbeeld ons burgerlijk wetboek van strafrecht. Waar een legio bepalingen in staan. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo. Als je geen bel op je fiets hebt, of je hebt geen achterlicht, of dit niet goed en dat niet goed, dan ga je op de bon. Nou, ze kunnen dat natuurlijk, en dat zullen best allemaal nuttige dingen zijn. He, die zijn door de loop der eeuwen natuurlijk gegroeid en aangepast aan de omstandigheden, enzovoorts. Maar, ja, ik kan me ook indenken dat iemand op een gegeven moment de opmerking maakt, nou hebben die lui nou niks beters te doen. Dan lopen ze in paardjes langs de straat om te kijken of er niet een auto op te ver op het trottoir staat of zoiets dergelijks. En dan gauw een bonnetje onder de ruitenwisser. Ik kan me ergens in denken dat mensen zeggen, vooral als je ziet dat in zo'n bepaalde situatie, dat je zegt, nou, dat kan makkelijk. Er kunnen wel drie auto's naast elkaar staan, bij wijze van spreken, hè, maar dan staat er eentje op die misschien even bij de apotheek of even bij de staan moet wezen. Hup, gauw een bonnetje. Ik kan me indenken dat dat een zeker verzet oproept. En je zou, dan zou je ook kunnen denken, ja, die wet werkt toren, dat Bijbelse woord, hè, dat kun je daar ook op toepassen. Dan kun je indenken dat mensen op een gegeven moment nijdig worden. Zeg, 30 gulden of 25 gulden, goed weg. Maar ja, die politie die denkt daar niet, die denkt daar in die zin niet bij. Die denkt, wet is wet en de wet is er om uitgevoerd te worden. Dus, een bekeuring. Hij kijkt niet naar de omstandigheden dat het op die situatie wel kan, want hij denkt misschien, ja, dan denkt iedereen dat hij zijn auto neer kan zetten. Maar je kunt dat aspect wel begrijpen. De wet werkt toren. Dat iemand die net 5 minuten in de winkel is en terugkomt en hup, een bekeuringen, dat hij wel eens even nijdig om hem heen kijkt. Zegt, ja, waar is die vent? Wie heeft dat gedaan? Toch. Mag je nu zo over de wet spreken, de wet van God? Zou je dat nou zo kunnen belichten, wat er toch vaak in zit, hè? Dat de mensen, als het over de wet gaat, dat zijn dan verlichte mensen. Hè? En misschien wel kinderen des Heren. Maar als het dan over de wet gaat, ja, die wet. Een juk dat wij nog onze vader hebben kunnen dragen. De wet werkt toorn. En de wet is een bediening des doods en der verdoemenis. En al die Bijbelse uitdrukkingen meer. En dat je dan zegt, ja, hoe is dat nou toch? Hè? Want de wet is toch van God? De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Dat zei de profeet Jesaja. Als de Heere nou onze wetgever is, dat God en zijn wet niet met elkaar in tegenspraak zijn. Nou ja, als je dan iets kwaads van de wet zegt, dan zeg je eigenlijk ook iets kwaads van God. En als hij de wet voor zou stellen als een tiran, als een soort slavendrijver die ons achter de veren zit, dan stel je God uiteindelijk ook zo voor als een tiran. Kun je begrijpen welke krasse uitspraken er ook in het Nieuwe Testament staan over de wet? De wet die ons niet kan zalig maken. De wet die vervloekt. God die vervloekt. En ieder die niet blijft om hetgeen, in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Kun je indenken dat je dan zegt, ja, hoe is dat nou? Is dat nou echt zo? Is die wet nou echt? Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Is dat nou echt de intentie van de wet? En dan heb ik het over de wet der tien geboden. Ik heb het niet over al de ceremoniële bepalingen die er waren in het Oude Testament, in de godsdienstige cultus, in het burgerleven. Je had een politionele wet, een politionele wet. Je had een burgerlijke wet. Je had een zedenwet, ceremoniële wet en een zedenwet. Ceremoniële wetten, dat hield verband met de offerdienst en met alles wat met de tabernakel en de tempel in verband stond. De burgerlijke wet, die had betrekking op dat volk in die tijd. He, dat ging ook over allerlei dingen. Veiligheidsvoorschriften, vergoedingen, enzovoort, enzovoort. En dan wordt dit genoemd de zedelijke wet, of de zedekundige wet, 10 geboden. En daar wordt dan van gezegd, ja, die burgerlijke wet die gold voor Israël, die ceremoniële wet die gold tot op het moment dat Christus kwam, toen werden de schaduwen vervuld, en de zedekundige wet, de 10 geboden, die gelden voor eeuwig. Dat is een blijvende wet. Mogen over die wet hebben wij het. Dus mogen wij een beeld van die wet Gods ons voorstellen, dat die wet van God, dat is die wurger. Omdat wij, nou ja, fouten maken. Omdat we, ja, dat is een steekje laten vallen. En omdat wij ook niet volmaakt zijn. En omdat wij toch ook mensen zijn. En mensen zijn, dat betekent toch gebreken. Maar is dat nou goed? Die voorstelling van de wet en van de wetgever. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet goed is. Hoewel degene die wet in het stuk der ellende hanteren en denken, ja, maar een mens die moet eerst dit en moet eerst dat en hij moet zus en zo, en als hij dan murf geslagen is, dan zal die wel dit en dat, weet je wel, en dan krijg je uitgebreide vertogen over de zonde en over de overtredingen van land en volk en van de kerkmensen, die worden bij hun kraag gegrepen dat ze dit gedaan hebben of dat gedaan hebben enzovoort. En de wet zegt dit en dat mag niet en daarom zijn we vervloekt. En als we dat nou maar geloven, dan komt er misschien plaats voor de middelaar, voor de Heer Jezus Christus. En de een die doet dat in een hele extreme vorm en de ander is weer wat milder, weet je wel. Maar het komt dan toch op datzelfde stramien neer. Dit is die politie die rondloopt te loeren en die ziet daar een auto op het verkeerde plekje staan. Oh, wacht, even gauw een bonnetje schrijven. Ja, en die kant gaan we niet uit. En die kant wil de Heidelberger ook niet uitgaan. Wat dan? Wat wil die wet nou? Wat wil die wet? Nou zou je zeggen, nou zal de Heidelbergse catechisme, die zal de 10 geboden even neerschrijven. Nee. Dat krijg je wel achteraan in de catechismes als het gaat over de dankbaarheid. Dan wordt elk gebod apart behandeld. Maar hier niet. Hier komt opeens de naam van Christus. En dan wordt die eis van de wet ons zo gesteld. Christus leert het ons. In een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heer uw God enzovoort. En de naaste als zichzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Met andere woorden. Dat is de innerlijke bedoeling van de wet van God. Dat is het cement. Dat is het merg van de wet. Dan zou je zeggen, ja. Een heleboel mensen zeggen er ja, maar dat vind ik een beetje evangelisch. Drink maar een beetje evangelisch. Om die korte samenvatting van die wet alleen maar te geven. Nee, je moet juist als het gaat over wie en wat wij zijn en dat we zondaren zijn, dan moet je juist eens beginnen met de afgoderijen, met de beeldendiensten, met de sabbatheiliging en met het misbruiken van de naam Gods en de doodslag, de moord en de echtbreuk en de ongehoorzaamheid enzovoort. En de diefstal, daar moet je mee beginnen. Waar de mensen echt eens op hete daad probeert te betrappen. En dan zegt, er staat geschreven, je zal niet stelen. En je mag niet vloeken. Ergens is het dus heel merkwaardig. Dat als het gaat om die inhoud, wat die wet van God nou wil. Dat dan de samenvatting gegeven wordt van de wet. Zoals de Heer Jezus die heeft samengevat. In die paar woorden, in die twee geboden. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En dan moet je nagaan, ik denk dat als we hier iets van mogen beoefenen in ons leven, dat we dan ook iets leren van hoe groot onze zonden en ellende zijn. En als we de andere koers varen, en we gaan dan eens even over de wet spreken in dit verband hoor, in het stuk der ellende. We gaan dan over de wet spreken in de vorm, we gaan dat zelf uitbreiden en zeggen ja, want we doen dit en we doen dat en we doen zus en we doen zo. Dat lijkt heel diep snijden, maar het snijdt niet diep. Het is in feite zo oppervlakkig. Het is maar een constateren van uitwendige dingen. Ik zeg niet dat die uitwendige dingen niet van belang zijn. Dat zeg ik niet. Maar eigenlijk praten we eroverheen. We praten eroverheen waar het nu om gaat. En oh, dit is toch zo ontzettend belangrijk, hè. Want juist, ja, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar juist als het gaat over wat men dan noemt orthodoxe sprekers en schrijvers, ja. Als het dan over de wet gaat, weet je wel, en over de zonde, oh, dan lijkt men wel helemaal op zijn terrein te zitten, hè, waar men de mensen aan kan pakken. En dan geeft men soms de voorstelling, als het nou gaat over het geloof, over de liefde, ja, dat is goed voor de evangelische. Dat is goed voor die mensen die het over, maar over het geloof hebben en over de Heer Jezus. En tegelijkertijd valt men er weer boem overheen. En zegt, ja, maar zo zal het niet gaan. Hij zal zijn zonde ordentelijk voor ogen gesteld krijgen. En dan krijg je weer. Ik weet wel, wij worden vaak in het leven geconfronteerd door de Heere God over met de zonde die wij doen. Maar de Heere Jezus ging verder. Want de Heere Jezus zei ook tegen iemand die zei, Heere, al die geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. Toen zei de Heere Jezus, één ding ontbreekt u. Eén ding ontbreekt u. En die man moest bakzeil halen. Die ging bedroefd weg. Toen het over de letters ging, toen het over de plichtplegingen ging, toen kon hij nog meekomen. Zoals er op het ogenblik ook nog een heleboel mensen mee kunnen komen. En zeggen, het is wel niet volmaakt, maar we trachten in ieder geval zoveel mogelijk er wat aan te doen. We proberen geen afgoderij te bedrijven en de sabbat te heiligen en nou ja, noem maar op. We kunnen heel erg meekomen. En ze zeggen erbij, ja, als we nou dat ene ook nog maar hebben, hè, als het nou maar echt mag zijn van binnen, ja, Voel je nou, de Heidelbergse catechismus die heeft gewoon, in de goede zin hoor, opvoedkundig een soort fuik. Een fuik gezet. Waar we inzwemmen. Niet om ons gevangen te nemen, maar met goede bedoelingen. Wat eist die wet van God van ons? Ja. Christus. Christus leert dat. Nou ja, er zijn wel meer mensen die de wet uitgelegd hebben. Fariseeën en schriftgeleerden en wetgeleerden bij uitstek. Die hadden zo'n 500-600 geboden, hadden ze er nog bij gemaakt. Een soort veiligheidspalletjes. He, dat je, nou ja, eer dat je het echte gebod in de kern overtrad, he, voor de zekerheid, laten we dat dan maar zo maken, zo'n gebod. Ik heb het wat meer gezegd, een luis mocht je dood drukken, maar een vloo niet op de Sabbat. Want een luis die liep, daar hoefde je niet voor te werken om dat beest even dood te drukken, maar een vloo, daar moest hij achteraan. En dan werkt hij. Kijk, zulke kinderachtige dingen. Allemaal soort veiligheidsvoorschriften. En als God zei dat je voor bepaalde dingen 40 klappen moest hebben in de wet, dan zeiden ze 40 min 1 voor de zekerheid. Stel je voor dat jij je vertelt en het worden er 41. Ja. Dan lig je. Dan ben je schuldig. Christus leert ons. Dus het gaat niet over een of andere rabbi. Met zijn school. Maar het gaat over de profeet. Onze grote profeet. Die heeft die wet samengevat in die twee geboden. God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Nou, laten we nou maar niet nog over dieven en stelen en dat komt later wel. Een stuk de dankbaarheid aan de orde. Maar het gaat nou om de grondslag. Om het principe. Liefde. Uit een rein hart. Want nou is natuurlijk een groot verschil. Waarom word jij nou boos? Waarom word ik nou boos? Er staat dus de wet werkt door. Door de wet is de kennis der zonde. Maar dat is op zichzelf nog erg negatief. Ja, want je kan boos worden omdat je zegt, waarom geeft die vent mij daar een bekeuring voor? En waarom zegt God dit van mij? Je mag ook niks ook. Maar je kan ook helemaal overhoop en uit je evenwicht raken. Doordat je bepaald wordt bij de binnenkant. Wat wil jij nou eigenlijk? Wie ben jij nou eigenlijk? Want je kan je wel trachten in te dekken tegen God. En een voorstelling van God te geven, net als een soort parkeerwachter en zo'n politieagent die daar over de straat loopt te flaneren. Dat kun jij wel willen. Dan heb je nog een mooie verontschuldiging. Dan kun je zeggen, ja, maar God dit en dat. Maar als God nou eens anders doet. En als Jezus Christus nou eens zegt, ja, de oudjes hebben gezegd dit en de oudjes hebben gezegd dat. Jullie oude rabbijnen hebben dit gezegd en dat gezegd. Je had de school van Hillel en van Shammai en noem maar op. Zoveel scholen had je die vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Of in ieder geval elkaar bevochten. Omdat de een meende nog beter te weten dan de ander. Maar dan zegt Jezus opeens, maar ik zeg u. Ik zeg u. Ze weten allemaal van het zevende gebod natuurlijk. Je mag geen overspel doen. Je zult niet echt breken. Hè? Nou, dat is waar. En de rabbijnen kunnen een heel stelsel ervan maken. Wat je net nog mag doen en bijvoorbeeld net niet mag doen. Maar Jezus zegt, nee. Ik zeg u. Die een vrouw, een andere vrouw, aanziet om die te begeren. die heeft al reeds in zijn hart overspel met haar gedaan. Al die hekjes die jullie gezet hebben, dit mag net wel, dat mag net niet, dat kan er nog net tussendoor, hè. Dan, dat is allemaal onzin. Jezus zegt, je moet je ouders eren. Dat betekende in die tijd, ik zeg niet dat het nu geen betekenis meer heeft, maar de situatie is enigszins gewijzigd. Dat kon betekenen dat je ouders, als ze oud geworden zijn, een klein beetje armlastig werden. Dat je die mensen dan wat tegemoet moest komen. Financieel. En dat hoort bij het gebod, eert uw vader en uw moeder. Maar, nou hadden de wetgeleerden hadden ook zoiets moois uitgevonden. Als je vader en moeder op bezoek kwamen, staat ook in de Bijbel hoor, wat ik nu vertel. En ze keken en ze keken en ze dachten, ja, hadden wij dat maar, hadden wij maar een beetje geld of... Dan hoefde je maar één woord te zeggen. Korbaan. Dat betekent, dat is een gave. En dan hoefde vader en moeder niks meer te zeggen. Want dat betekende dan, ja vader, maar dat heb ik eigenlijk voor de kerk bestemd. Korbaan, dat was die toverspreuk, zeg maar, hè. Een gave, dat is voor God. Kijk, dan konden misschien de schriftgeleerden en de fariseeën er ook nog wat aan overhouden. En zelf was hij er ook niet slecht mee. Zo zegt de Heer Jezus, kun je nu door jouw menselijk gebod, het goddelijke gebod ontkrachten. Kun je op die manier doen. Maar dan ben je wel een dief. Maar volgens de wet is dat mogelijk, want wat je aan God geeft, God gaat natuurlijk voor. Die gaat vooral. Of je het dan ook inderdaad geeft, of dat er ook weer een regeling voor is. Zo kan de mens vroom blijven en tegelijkertijd zichzelf gelijk geven en tegen Gods gebod in handelen. Maar nou zegt de Heer Jezus, nee, laat maar eens even zwijgen over de geboden. Maar wat is de draad van de geboden, de wortel, de liefde? De liefde. De liefde tot de Heere uw God, je schepper. Die God die jou zoveel gaf, het leven en alles. Die God die je goed gemaakt heeft en die je moedwillig verlaten hebt. Die God die nou de grote onbekende voor je geworden is. Die je alleen nog probeert te exploiteren voor je eigen doeleinden. Als je er tenminste nog iets aan doet. Die God. Heb je die lief. Ja. Ja, lief. Ja, boven alles. Boven man, vrouw, kinderen. Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Ja, maar als je die God lief hebt, dan heb je ook echt je vrouw lief. Of je man. Niet met een apenliefde van, wat heb je een mooie jongen, aaipoes. Nee, maar dan liefde naar Bijbelse maatstaf. Liefde die hard kan zijn als het graf, sterk als de dood. Nee, God zegt niet, heb je wel eens dit, heb je wel eens dat. Hier in het stuk der ontdekking aan onze ellende. Nee, God vraagt naar de diepste motivering van alle leven, van alle zijn. Heb je God lief? Dat vraag ik. Dat vraagt God. Omdat hij de schepper is. En wij het maaksel zijn. Omdat hij de ontfermer is. Omdat hij ons onze adem geeft. Ja. Nou ja, als je geen ja kunt zeggen, Dan kun je ook niet over je naaste gaan. Tegenwoordig is het mode om over de naaste. Nou draaien we de rollen om. Als je je naaste lief hebt, dan heb je ook God lief. En ik weet wel dat er een zeer sterk verband is. Maar of er nou bijbelse gronden zijn aan te wijzen dat je het ook om kunt draaien, daar geloof ik niets van. Dan span je de paarden achter de wagen. Liefde tot God. Ik zei, dan kan er misschien ook sprake zijn van liefde tot de naaste. Want dan is die naaste ook een schepsel van God. Dan is die man of die vrouw, dat is niet ergens een stukje speelgoed, maar een schepsel van God. Eigenlijk is het niet van jou. Maar er is maar één eigenaar, God zelf. Een wettige eigenaar. En de Heere kan jou tijdelijk laten fungeren als verzorger. Als vader, als moeder, of als liefhebbende echtgenote. Dat kan. Maar in principe blijft God de rechtmatige eigenaar. Ja. Dat betekent dat ik verantwoording eenmaal af moet leggen en u... Ja, we zitten nou even een stuk door ellende. Wat heb jij met je vrouw gedaan? Wat heb jij met je man gedaan? Wat heb jij met je kinderen gedaan? Wat heb jij met vader en moeder gedaan? Dan kun je niet zeggen, ja, dat gaat u niet aan, want dat was toch mijn vader? Dat was toch mijn man? Dat was toch mijn vrouw? Dat waren toch mijn kinderen? Dat kan niet. God zei tegen de Israëlieten... Die hebben die ellendige afgoderij nog gepleegd waarbij kinderen in de armen van een gloeiende, van een gloeiend afgodsbeeld werden gelegd. Om zo verbrand te worden. Dan zegt de Heere God, gij hebt niet uwe, maar mijn kinderen genomen. En de Moloch opgeofferd. Aan die vuurgod. Dat klinkt een beetje overdreven, want God is het die de mensen... redden kan. Maar in dit verband zou ik toch die uitspraak van dokter Kolbrugge willen noemen. Man, als die vrouw verloren gaat, is jouw schuld. Vrouw, als die man verloren gaat, is jouw schuld. Is jouw schuld. Daar moet je eens over doordenken. Hoe diep dat mes snijdt. Liefde. God vraagt liefde. Hij is zelf liefdevol. Het is enkel liefde dat hij zijn wet gaf. Het is enkel liefde dat hij ons bij de kern van de dingen bepaalt waar het om gaat. Het is enkel liefde dat de Heer Jezus het zo zegt dat hij niet begint met een afgod, met een beeldenis, met de Sabbat en met allerlei dingen meer. Enkel liefde dat hij daar niet mee begint. Want de een die zou zeggen, nou dat lap ik aan mijn laars, ik trek me er niks van aan. En de ander die wordt zo heilig, dat hij is met geen tang meer om aan te pakken, want ik ben heilig. Want die zet alles op alles om de geboden van het begin tot het einde, met alles wat erbij hoort, zo stipt en getrouw mogelijk na te volgen. En hij barst bijna van hoogmoed. Heere, ik dank u dat ik niet ben zoals alle andere mensen. Die rovers en die dieven en die tollenaar die daar staat. Want ik doe alles wat u zegt. Overal geef ik het tiende deel, geef ik aan u. En 2 of 3 keer per week vast ik. En ik bid. Waarom doe je dat? O, die Heere Jezus Christus als die verklaarder van de wet die de Vader heeft gegeven. Hè? God de Vader heeft de wet gegeven. Maar Jezus Christus zegt, nou die zal ik nou eens uitleggen. Het voornaamste van de wet is liefde, geloof, barmhartigheid. Daar gaat het om. Later zullen we wel verder zien. Dat ook die liefde in ons in ons eigenlijk, ook na ontvangene genade, zo gebrekkig is dat we vergeten zijn van zijn goede geboden, dat is even vers 2. Gaat er nou eens even om, wie ben ik in principe? Kan ik dat nou? Doe ik dat nou? God liefhebben boven alles. En dan die God, hè, die hun zijn wet gegeven tot hun behoud genegen, lees je in de psalm. Die God die zegt, mensen, dit is nou je leven. Dit is je leven. Dit is je leven. Mij liefhebben boven alles en daarna als jezelf. Hebben wij nou die God lief gehad? Met alle krachten. Heus, je moet er niet onderuit proberen te wringen door te zeggen, ja, je kunt er niet heel de dag hier aan denken. Je kunt er niet heel de dag daar aan denken. Dat weet ik allemaal wel. De bedoeling is dit, dat die God een integrerend bestanddeel is. Nee, een aanwezige. De aanwezige is in mijn leven. Die ik herken. Diezelfde mens, als hij jou het aan hem vraagt over zonde of over ellende. Wat doe ik dan? Wat doe ik dan? Je doet er niks. Als hij dan zegt, heb jij dan vanmorgen toen je opstond, God vriendelijk bedankt dat je wakker mocht worden? En dat brood weer voor je klaar stond? En de kraan later gaat? Ja, kom nou. Ja, kom dan. Noem jij dat dan, wat heb ik gedaan? Dat God gewoon lucht voor je is. Wat zou God nou erger vinden? Wat vinden vader en moeder erg? Een kind kan wel eens hevig uitbarsten, natuurlijk. Een kind kan misschien zelfs trachten geweld te gebruiken. Maar het ergste wat een vader en moeder op aarde kan overkomen, bijna misschien het ergste, er zijn misschien nog ergere dingen te noemen, maar het is als een kind zijn vader en moeder negeert. Ze bestaan niet voor hem. Ze zijn lucht voor hem. Geen communicatie, niets. Dat is erg. Nou, zo is het nou met God. In een veel hogere zin. God. Waar we over discussiëren of dat we nou wel of niet in hem geloven zullen. We kunnen niet, want we geloven alleen in onszelf. Maar daar discussiëren we over. God, of dat het maar een abstractie is, of ja, of dat we die nou in onze psychologische verwarring en armoe zelf maar hebben gemaakt. Hè, want we moeten toch ergens een houvast aan hebben. En sta je wat steviger in je schoenen, dan heb je dat niet nodig, God. God is liefde, staat er in de Bijbel. En wij hebben hem niet lief. Dat komt uit. Denk je dat je een moord moet bedrijven om erachter te komen of dat je een gewetenloze schurk bent? Ik weet niet of dat Gerrit Achterberg zoiets gedaan heeft of zo, of een ander. Maar denk je dat? Of dat je eerst een grote kraak moet zetten, weet je wel, om te weten, ja, ik ben toch wel een dief. Denk je dat? Dat is helemaal niet waar. Het gaat erom, het gaat er daarom, hè. Kijk, je kunt zeggen tegen elkaar. Vrouw, ik ben vergeten. Ik vergeet het, ja, het spijt me wel, het spijt me wel, een heel verhaal. Iets waar je vrouw een groot plezier mee had kunnen doen, of weet ik wat. Een blijk van liefde. Dan doen wij net alsof vergeten iets is. Ja, van je hersenen. Ja, ik spreek nou niet medisch hoor, dat begrijp je wel. Maar zo doen we dan, hé, ja, je kan niet alles onthouden. Ik wil natuurlijk niet toestemmen dat het eigenlijk een kwestie is van mijn gevoel. Vergeten. In die zin, ja, ik heb helemaal niet aan je gedacht, joh. En ik ben me ook niet bewust van mijn liefde, hoor, altijd. En dat wil ik niet zeggen. Hè, dat nou vergeten ben. Nou ja, moet je maar vergeten, hoor, dan ben ik vergeten. Dat doe ik morgen wel. Nou, is dat niet zo erg in die zin? We zijn allemaal van die hurken. Maar als je erover na gaat denken. Ja, typisch, hè. Typisch, ja. We schuiven het op een verstandelijke afwijking en ik ben het vergeten. Maar je wilde natuurlijk niet aan bij de helemaal niet aan gedacht heb zelf. Of dat het voor jouzelf in jouw liefde betoon tot die ander zo'n bijkomstigheid is, dat het centrale punt eigenlijk meer is. Nou ja, als jij dat hebt, hè, dan ben je weer aardig, dan ben je zus, dan ben je zo. En zakelijke aangelegenheid. Liefde. Dat vraagt God nou. En ook dat we zo elkaar lief hebben, zullen lief hebben. Als uzelf. Niet zoals God, dat kan niet, maar heb je naast de lief als uzelf. Je houdt nog een beetje van jezelf, een heel beetje. Ja, je kunt daar ook nog lang en diep over nadenken. Maar er staat in de Bijbel, niemand heeft ooit zijn eigen vlees, zijn eigen lichaam gehaat. Hij voedt het en hij onderhoudt. Dat is tenminste normaal. Nou, zo wil de Heer zeggen, zo moet je ook tegenover de ander staan. En nou, die God die liefde is en liefde blijft. En die ook alleen maar liefde vraagt. Die God stelt ons voor de vraag. Heb je dat nou gedaan? Is dat nou zo in je leven? Laten we nou eens niet over bijkomstigheden praten. Over dat parkeerbonnetje weet ik wat. Maar laten we nou eens praten over de werkelijkheid. Heb je mij lief? Dan kom je op de scherpte van de wet. Dan pas hoor. Niet als je de Sabbat eens een keer overtreden hebt. Of als je een keer op de Sabbat wat in je tuin gedaan hebt misschien. Daar kom je niet mee achter. Of dat je eigen niet durft te scheren, want het is Sabbat. Want zo op iedere tijd heeft zijn eigen verschijnselen. Daar kom je er niet mee achter. Maar om nou hier achter te komen, hierdoor, dat ik zo'n liefdeloos monster ben. Tegen die liefdevolle God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven in de dood. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar loopt het nou over in de catechismus, hoor. Daar loopt het echt over, hoor. Want die maakt mij niet wijzer dat jullie, als je misschien vandaag wat gedaan hebt, ik noem maar wat, hoor, iets denkbeeldigs, dat je vandaag misschien de aardappels nog niet geschild had, gisteren de aardappels nog niet geschild had voor vandaag, of weet ik wat. Je maakt mij niet wijs dat dat jou zwaar weegt. Het zou me tenminste hopelijk verbazen. Dat je nou echt overtuigd bent dat God jou daarom zou verdoemen. Je zou het misschien wel willen. Dat het zo was. Want dan kon ik zeggen, nou ja, God, oh, even dit en dan ga je de verdoemenis in. Ja, maar zo is het niet. Dat zouden wij wel willen. Dan konden we God de schuld geven dat hij uiteindelijk zo'n onbarmhartige drijver is. Dat je allemaal vandaag en morgen tegen de lamp loopt. En dan ben je toch, nou ja, dan ben je erbij. Maar nou kunnen we dat niet zeggen. Nu komt onze eigenlijke wond. Het echte zeer komt voor de dag. Ik heb geen liefde meer. Ik ben God kwijt. God bestaat voor mij niet. Wel in mijn woorden. Misschien in mijn redenering. Maar nou echt dat hij bestaat. Dat ik vandaag zijn naam niet geprezen heb. Dat ik me vandaag niet bedankt heb dat ik in de kerk mag komen. Dat hij mij het leven geeft, dat hij zijn zonnetje laat schijnen. Daar zit ik meestal niet zo over in. En daar loopt het nou juist over. Het loopt over ons hart. Het loopt over ons verstand, ons denken, ons alles. Daarin komt nou eigenlijk pas onze ellende openbaar. Ja. Niet dat ik uitbarst van woede omdat ik dat bonnetje gekregen heb. Nee. Maar dat ik die God, die mijn leven is, mijn schepper, mijn genadige bevrijder, dat ik die nou niet meer ken. Dan begint er iets te wankelen in ons leven. Als daar iets van openbaar komt. Dan hoef je heus geen opsomming meer te gaan maken over de 10 geboden en nog veel meer. Ja. Ik weet wel hoor dat de Heer me met de Sabbat en zonder de Sabbat voor eeuwig verdoemen kan. Dat kan me wel. Maar eerlijk gezegd, daar ben ik niet zo benauwd voor. Maar dit ben ik een God, ben ik een vader. Waar is mijn eer? Waar is mijn liefde? Waar is nou de erkentenis dat ik God ben en niet jij? Oh, en dan zie je een wereld opengaan. Een breuk die er ligt. De onmogelijkheid om nou door die werken der liefde, die uit de liefde voortkomen van mijn hart, om daar nou ooit God mee te bereiken. De Joden dachten dat ze het met liefdeloze werken zelfs konden doen. Maar wij zeggen, we kunnen het niet met werken zonder liefde. Want waar geen liefde is, is ook geen liefdewerk. Daarom predikt Christus ons, onze verlorenheid. En dat doet hij heus niet om ons eens even te zeggen, ja, je hebt vandaag, heb je dit gedaan. Die God in wiens hand uw leven is, heb je nooit verheerlijkt. Oh, dat we het zo mogen leren. Dan komt er een andere dimensie in. Dan hou eens een keer op met de gevolgjes van dit en van dat en zus en zo, weet je wel. Ja, dit, maar alsjeblieft toch, daar gaat het niet om. Dat is vers 2. Gaat daarom dat ik de God van mijn leven kwijt ben. Radicaal kwijt. Ik kan het niet volkomen en ik kan het niet ten dele houden. Ik heb geen liefde. Heb je het wel eens geloofd in je leven? Dat je nou zo'n liefdeloos monster bent. En heb je dan ook eens bewonderd hoe groot moet zijn liefde zijn dat hij voor zulke zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de dood? Amen.